Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Leuk dat je luistert naar Onbehaarde Apen. We willen heel graag weten wat je van de podcast van NRC vindt. Je helpt ons enorm door op nrc.nl/podcastonderzoek een paar vragen te beantwoorden. Dank je wel.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een extra aflevering over de geschiedenis van Oekraïne. We nemen deze aflevering op donderdag. Dat is goed om te zeggen, omdat er veel gebeurt in Oekraïne op dit moment. En tegelijkertijd is het denk ik extra belangrijk om stil te staan bij de geschiedenis van Oekraïne en de gedeelde geschiedenis met Rusland. En daarvoor zit ik hier in de studio met Hubert Smeets. Jij bent historicus, oud-correspondent Sovjet-Unie en Rusland. Heel fijn dat je hier vandaag zit. En ik zit hier ook met Bart Funnekotter, redacteur geschiedenis.
Ja.
Geschiedenis is denk ik om twee redenen belangrijk nu. Ten eerste omdat de geschiedenis gebruikt wordt. We hebben een toespraak van Poetin gehoord op maandagavond met een hoofdrol voor in de geschiedenis, waarin de geschiedenis opnieuw verteld werd eigenlijk als legitimering voor wat uiteindelijk een invasie werd. En de geschiedenis is belangrijk om, denk ik, om te begrijpen wat er hier gebeurt. Om te begrijpen waarom er nu een inval plaatsvindt. Dat heeft natuurlijk te maken met wat er in de decennia hiervoor is gebeurd ook. Dus die twee aspecten zou ik graag vandaag met jullie bespreken en behandelen. En Hubert, zou ik eerst aan jou mogen vragen die toespraak van Poetin. Wat zagen we daar gebeuren? Hoe werd de geschiedenis eigenlijk opnieuw verteld door de bril van Poetin?
Nou, daar is Poetin al een jaartje of 15 mee bezig. En eigenlijk zijn al die toespraken of artikelen die Poetin schrijft over de eenheid van de Wit-Russische, Klein-Russische en Groot-Russische volkeren. Wit-Russen zijn de bewoners die thans de staat Belarus hebben. Klein-Russen zijn terminologie voor Oekraïners en Groot-Russen, dat is de terminologie voor zichzelf. In al die stukken, toespraken, artikelen, essays, is de hoofdlijn, er is een duizendjarige geschiedenis, die heeft ons verbonden. We zijn cultureel, linguistisch, religieus, eigenlijk één volk. En dat onderbouwt hij maandagavond met een toespraak die eigenlijk helemaal voldoet aan het patroon van al zijn toespraken. Een derde van wat hij zegt is waar. Een derde van wat hij zegt is een hele specifieke eigen Kremlin-interpretatie van onontkoombare en onlogenbare feiten. En een derde is gewoon gelogen. En dat deed hij maandag ook. Met name wat hij zei over de ontbinding van de Sovjet-Unie en wat daarna gebeurd is, dat was klinklare kletskoek. Maar ook wat daarvoor gebeurde is eigenlijk allemaal één groot proces richting een complot. Een complot tegen Rusland. Dat complot tegen Rusland dat voltrekt zich over het algemeen op kritieke momenten via Oekraïne. Oekraïne, met andere woorden, is in de ogen van Poetin een instrument voor westerse machten. Of dat nou Polen zijn, of Habsburgers, of Amerikanen nu. Die via Oekraïne proberen om Rusland de voet dwars te zetten. En dat noemt hij de anti-Rusland coalitie. En dat is eigenlijk de hoofdlijn in al zijn toespraken. En afgelopen maandag kwam dat allemaal samen in die ene bundeling van 5 kwartier verbitterde, briesende tekst. Want het was niet een politicus die de geschiedenis op een rustige manier gebruikte, maar op een bijna hysterische manier. Maar wat Poetin doet, kort gezegd, is helemaal wat de bolsjewiek en filosoof Pakrovsky in de jaren 20 al zei. Geschiedschrijving is eigenlijk niks anders dan hedendaagse politiek geprojecteerd op het verleden. Dus je moet niet naar hem luisteren alsof hij een historicus zou zijn. Al is het maar een amateurhistoricus. Je moet altijd naar hem luisteren met het idee in je achterhoofd, wat is zijn politieke motief en wat is zijn politieke doel met deze tekst, met dit essay?
Ja, en daarmee geef je eigenlijk al het antwoord op een heel belangrijke vraag. En dat is in hoeverre verre geschiedenis er eigenlijk toe doet. En jij zegt eigenlijk, hij doet er toe omdat hij nu gebruikt wordt als verantwoording voor de motieven van Poetin zelf.
Ja, Poetin heeft van Oekraïne zijn, ik denk, obsessie gemaakt. En die obsessie die komt denk ik voort, dat weet ik niet, want ik heb hem daar nooit over gesproken, Poetin bedoel ik, maar die komt denk ik voort uit een essay, een vluchtschrift, wat Alexander Solzhenitsyn, de beroemde Nobelprijswinnaar, die de Gulag Archipel geopenbaard heeft voor ons ook in het Westen, geschreven heeft in het najaar, volgens mij september 1990. Dat essay heette Hoe herbouwen wij Rusland? En in dat essay schrijft Solzhenitsyn toe naar een nieuwe Slavische Unie van Belarus, Wit-Russen, Klein-Russen, Oekraïne, Groot-Russen, Rusland zelf en het noorden van Kazachstan, waar de Russisch sprekende toen nog in de meerderheid waren. Dat is de kern van het grootste Rusland wat Solzhenitsyn zich voor ogen had. En mijn indruk is dat Poetin daar naartoe werkt.
Bart, je bent ook historicus.
Ja, ik ben afgestudeerd in Russische geschiedenis.
Nou, dat komt alleen maar extra van pas hier. Jij hoorde die toespraak of je las erover. Mm-hmm. De geschiedenis wordt op dat moment misbruikt, gebruikt.
Ja, zoals wel vaker met de geschiedenis gebeurt als politici zich er aan het edele vak van de geschiedschrijving wijten, inderdaad. Ja.
En past dit nou in ik heb veel vergelijkingen gehoord, maar past dit in een patroon van autocraten die zeg maar teruggrijpen op geschiedenis om eigenlijk verantwoording te zoeken voor hun daden, voor hun ingrijpen?
Heel vaak wordt geschiedenis ingezet natuurlijk in het kader van revanchisme en om nu niet meteen om Poetin met Hitler te vergelijken, maar de obsessie met de geschiedenis van de naties was natuurlijk ook een vorm van revanchisme. Het corrigeren van zaken die Duitsland waren aangedaan in het verleden en die nu rechtgezet moesten gaan worden. Kijk, als in Nederland politici zich met geschiedenis bezighouden, leidt het vaak tot onschuldige blunders. En dan kan je er plezier om hebben. Als het gaat om politici die in een soort van alleenheerser zijn van een land, dan wordt het anders. Dan is het niet meer zo leuk.
Wat ik graag met jullie zou doen is toch de geschiedenis van Oekraïne inkijken. Om te zien hoe die zich verhoudt tot wat Poetin ons voorgespiegeld heeft. Of hoe hij dat verbuigt of interpreteert. Maar ook met als doel om te begrijpen hoe we tot dit punt gekomen zijn. Dus eigenlijk een tweeledig doel. Ik zal eerlijk zeggen, ik weet zelf hier weinig van. Ik ben geen historicus, ik weet weinig van de geschiedenis. Dus ik ga misschien ook domme vragen stellen. Vergeef me daarop. Ik doe dat alleen maar om te leren. En ik hoop ook dat de luisteraars er veel van kunnen opsteken.
Ja.
Om te beginnen. Ik weet inmiddels sinds deze week dat Kiev ouder is dan Moskou. Daar, ja. om even aan te geven waar ik ben begonnen. Waar begint iets wat we als Oekraïne aan zouden kunnen duiden? Of in ieder geval Kiev?
Je kan natuurlijk heel ver teruggaan. Maar ik denk dat een redelijk punt om te beginnen is de periode die wij van de grote volksverhuizing noemen. Die begint in de 4e-5e eeuw na Christus. En dan komen de volkeren die wij Oost-Slaven zijn gaan noemen. Die komen vanuit een gebied dat ongeveer de Karpaten is. En de Pripyat-moerassen. In wat nu Oekraïne is. Waaieren die uit over wat nu Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland is. En dat zijn een heleboel verschillende Oost-Slavische stammen. En die hebben die vechten met elkaar vrij frequent. En op een gegeven moment, en dat is interessant, vragen ze de Vikingen. Die op dat moment, we hebben het dan over de 9e eeuw, die op dat moment aan een expansie bezig zijn. We hebben eerder een aflevering over de Vikingen gemaakt, hè, aflevering 94 van Onbehaarde Apen. Dat ging vooral over wat de Vikingen in het Westen allemaal uithaalden, maar ze waren minstens zo actief in het Oosten. En op een gegeven moment vroegen de Slavische stammen in het gebied dat wij nu Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland noemen, aan zo'n Viking-hoofdman, kom hier orde op zaken stellen, want we komen er met z'n allen niet uit. Hè. Dat willen dan de historische bronnen zoals we die hebben. De belangrijkste bron daarvoor is wat de Nestor-chroniek wordt genoemd. En die is in de 12e eeuw geschreven in Kiev. De Vikingen werden uitgenodigd, ze werden de Varjagen genoemd. En de eerste Varjagen koning, die ze vestigde zich in Novgorod, in het relatief noorden van Rusland. En die heette Rurik. En die breidde dat rijk van de Varjagen breidde die uit. Zijn nazaten verhuisden toen al vrij vlot naar Kiev. En daarmee was Kiev dus de eerste hoofdstad van dat rijk. En dat rijk, dat heette de Rus. En daar komt uiteindelijk de naam Rusland vandaan en het Russische volk. Dus je ziet dan voor het eerst een soort van, ja, ik zeg nu eenheidsstaat, maar zo kan je dat natuurlijk helemaal niet noemen. Maar er wordt dat hele gebied samengebracht onder één heerser. En dat zijn dan inderdaad Roerik en vooral zijn nazaten, die dus de Roes bestieren.
En dus de naamgevers zijn van Rusland, het Russische volk. Wordt dit in het Russische zelfbeeld dan ook, is dit de oorsprong, zoals de Bataven dat misschien voor Nederland zijn? Zien de Russen dat ook zo met de Roes en de Vikingen die daar hun rijk stichten?
Nou, de geschiedenis van heel veel nationale staten is eigenlijk verzonnen in de 19e eeuw. Ook in Nederland hoor.
Ja,
ook in Nederland is in de 19e eeuw zeg maar een soort van identiteit, nationale identiteit geconstrueerd, die onvermijdelijk moest leiden tot één nationale staat. Dat is in Rusland exact hetzelfde gebeurd. En ik vind het heel lastig om te zeggen of die interpretatie van de Nestor-kliniek, waar Bart het over heeft, die komt voor een deel uit de 19e eeuw, of dat wel een reële weerspiegeling is van de werkelijkheid uit de 10e, 11e, 12e, 13e eeuw. Maar feit is wel dat het geestelijk centrum van wat lange tijd in Rusland Kiev-Rus is genoemd, hè, dus het Kievse Rus, in Kiev lag. Eerlijk gezegd vind ik de geschiedenis pas interessant worden na het Weense congres als het gaat om Oekraïne. Want dan zie je ook in Oekraïne zich een nationale geschiedschrijving begint zich te ontwikkelen. En een nationaal gevoel te ontwikkelen, et cetera, et cetera.
Het Weense congres even om een jaar te
1814-1815.
Napoleon.
Dat is het congres waarmee de Napoleontische oorlogen worden beslecht. En de kern van dat congres is dat Alexander I.
Tsaar van Rusland.
De tsaar van Rusland, ja. En de koning van Pruisen, dat is nog geen keizer volgens mij dan. Nee,
nee zeker.
En Engeland, die verdelen dan Europa, zeg maar een Yalta avant la lettre, verdelen Europa langs politieke lijnen. En daarmee worden eigenlijk alle nationale ambities, culturele ambities die er zijn in Oost-Europa, van de Oder tot aan de Elbrus en de Dnieper, worden genegeerd. Polen bestaat niet. Oekraïne is deel van Rusland. Een deel is van het Habsburgse Rijk. De Baltische landen die komen bij de Russische tsaar. Finland is dan ook nog onderdeel van het Tsaristische Rijk. En het Tsaristische Rijk, meer of minder, dat hangt een beetje af van de toestand in het Rijk, heeft zich voorgenomen om al die nationale aspiraties die er zijn, van Finland tot Oekraïne, te negeren of te onderdrukken. En dat komt nu allemaal boven water. Dus alles wat we gezien hebben sinds de Koude Oorlog, de val van de muur in 1989, dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, allemaal vlees wat uit het vriesvak is gehaald en ineens begon te rotten. Het had eeuwenlang in dat vriesvak gezeten. Niemand in permafrost, om maar zo te zeggen. En niemand had er last van. En dat komt nu allemaal naar boven. En er is één man in Europa die dat niet accepteert. En die vindt dat dat rottende vlees ten onrechte aan het rotten is. En dat is Poetin. Dus wat hij wil is eigenlijk de geschiedenis terugdraaien. Hij zou terug willen naar dat Weense congres van 1815. Zijn niet mijn woorden. Heeft hij zelf gezegd. Hij heeft gezegd dat de hoogtepunten in de Russische geschiedenis zijn het Weense congres en de topconferentie van Yalta 1945, waar Europa werd verdeeld. En daar zitten mensen in de weg. En volkeren. En praktische bezwaren. En weemoed die er 's avonds komt en niemand kan verklaren. Dat zijn de Polen. Dat zijn de Belarussen. Dat zijn de Letten, de Litouwers. En dat zijn bij uitstek de Oekraïners.
En we kunnen zeggen dat op dit moment, we hebben het dus over de vroege 19e eeuw, dat er wel degelijk sprake was van een volk dat zichzelf Oekraïens zou noemen.
Dat begint in de 19e eeuw. Op een klassieke manier. Hè? Dus de romantiek leidt overal in Europa tot een verlangen om je identiteit niet meer alleen maar te ontlenen aan het dorp of aan de stad waar je woont, maar die identiteit wat cultureler en ook wat, zoals we later zouden zeggen, nationaler te formuleren. Dat gebeurt in de Oekraïne ook. He, dus de beroemdste dichter, de beroemdste schrijver van Oekraïne, dat is Gogol. Die komt uit Poltava. Maar die voelde zich gewoon, ja, wat hij zich voelde weet ik niet, ik heb hem nooit kunnen vragen. Maar die was deel van de Russisch-talige cultuur. En dan is er een dichter, een vrijgemaakte slaaf. Dat is wel even belangrijk trouwens om het er straks nog even over te hebben. Over horigheid en lijfeigenschap.
Ja.
En die heet Taras Shevchenko. En die ontwikkelt, niet ontwikkelt, maar die gaat op zoek naar het unieke van de Oekraïense taal. En draagt zo bij aan het Oekraïens als zelfstandige taal. Zoals PC Hoofd dat in Nederland gedaan heeft. Om maar even een buitenplaats te noemen. Want een taal moet gecodificeerd worden. En dat gebeurt vaak door mensen uit de literaire wereld. Dat heeft hij gedaan. En vanaf dat moment hebben Oekraïners het gevoel dat ze een taal hebben waarmee ze met elkaar kunnen communiceren en zich cultureel kunnen uitdrukken. En dat is eigenlijk het begin van culturele haat of dédain of minachting in Moskou, Petersburg toen nog, jegens Oekraïners.
Ja, want je krijgt dan inderdaad, er is een soort golfbeweging van het een beetje toestaan van die Oekraïense cultuur en die taal en het vervolgens weer wegdrukken en censureren.
Het is gewoon bij een decreet compleet verboden. Ja. Alexander II, heel paradoxaal, de tsaar die eind gemaakt heeft aan de lijfeigenschap in Rusland en de slavernij in Rusland, is de meest repressieve tsaar als het gaat om de Oekraïense cultuur. Nou, wat gebeurt er? Als je een cultuur verbiedt, dan wordt die sterker. En dat is in Oekraïne ook gebeurd. Dus je zou kunnen zeggen, in de tweede helft van de 19e eeuw ontstaat er een Oekraïense cultuur die ook politiek zich uit. Die ook politieke pretenties heeft. En de politieke pretentie is bij uitstek het verlangen naar een eigen staat.
En op dit moment omvat het tsaristische rijk zeg maar nog grote delen van Europa die we nu niet...
Die we nu Polen noemen, Litouwen noemen, Estland, Letland.
Ja. Waar we het niet in ons hoofd zouden halen om dat ook maar een beetje Russisch te noemen.
Nee, Litouws is geen Slavische taal, het Lets al helemaal niet.
Nee.
En van belang is dat het Oekraïens wel een Slavische taal is, maar anders dan Poetin denkt, niet zomaar een dialect van het Russisch. Het is een zelfstandige taal. Iedereen is daar, die linguistisch een beetje onderlegd is, dat ben ik niet, die is daarvan overtuigd. Maar we leven in die tijd.
Ja. En we hebben nu even aangestipt het afschaffen van slavernij, lijfeigenschap. Welke rol speelt dat in deze geschiedenis?
Cruciaal. Waar Oekraïne zich fundamenteel onderscheidt, en zeker het westerdeel van Oekraïne, dus datgene wat ten westen van de Dnieper ligt. De rivier die Oekraïne een beetje van noord en zuid scheidt tussen oost en west. De lijfeigenschap in het westen van Oekraïne heeft nooit bestaan. Er is altijd een vorm van horigheid geweest. Dat zijn belangrijke verschillen. Je hebt slavernij, dan ben je helemaal de klos als mens. Hè, want dan ben je in alle opzichten het bezit van je baas. Je hebt lijfeigenschap. Dan heb je eigenlijk geen rechten, maar je mag wel je eigen stukje grond, bij wijze van spreken, cultiveren. En je hebt horigheid, nou, de klassieke horigheid die wij in Nederland in beperkte mate gehad hebben. En dan ben je gebonden aan de heer voor belastingafdracht, et cetera, et cetera. De paradox van de Russische geschiedenis is dat terwijl op het moment dat wij in West-Europa bezig waren om die horigheid af te bouwen, omdat duidelijk werd dat dat voor een economische ontwikkeling, een dynamische economie, geen goed middel meer was om je te ontwikkelen. Op het moment dat wij in Europa dat die horigheid en lijfeigenschap hebben we eigenlijk nooit gekend, aan het afbouwen waren, werd die in Rusland juist ingevoerd. Een van de belangrijkste tsaren die de Russen heeft onderworpen als lijfeigenen aan hun heer of aan de tsaar was Peter de Grote. Alle verhalen dat die man westers georiënteerd was, allemaal kletskoek. Hij was westers georiënteerd als het gaat om de techniek.
Ja, hij kon kennis halen.
Kennis halen. Ja. En net als wat Rusland nu weer doet. Ze halen kennis of ze plukken ons of ze parkeren hun geld hier. Maar uiteindelijk hebben ze hun eigen structuur. In Oost-Oekraïne was er ook een beetje lijfeigenschap, maar in West-Oekraïne amper. En die horigheid was ook wat lichter. En dat heeft grote consequenties gehad voor de manier waarop, wat we nu Oekraïners noemen, kijken naar de staat, kijken naar het gezag. Ze hebben, laat ik het zo formuleren, een veel burgerlijker opvatting over hun relatie tot de macht. In dit geval in Kiev. Terwijl Russen door die lijfeigenschap een veel onderdanige relatie hebben tot de macht. En dat is, behalve dan wat ik al zei, de culturele ontwikkeling onder invloed van de romantiek in de 19e eeuw, een heel belangrijk verschil tussen wat we nu Oekraïne noemen en Rusland.
Denk je dat dat nog doorwerkt?
Daar ben ik van overtuigd.
Ja?
Ja.
Lijfeigenschap is natuurlijk 1863
1861. Wij waren 2 jaar later in Nederland. Wij hebben het hier in Nederland over de invloed van de slavernij.
Ja.
Daar praten we dagelijks over.
Ja.
In Amerika waren in 1850 4 miljoen slaven. In het Russische Rijk waren in 1850 50 miljoen lijfeigenen. Natuurlijk werkt dat door. Het werkt in ieder geval door, misschien niet in de individuele burgers van Rusland en van Oekraïne, maar wel in een maatschappelijke constructie. In, de manier waarop de staat is gebouwd. De Russische staat onder Poetin is gebouwd op de zogenaamde verticale macht. Vanuit het Kremlin, de top van de piramide naar alle uithoeken van het land. Dat is in wezen een vorm van lijfeigene structuur, maar dan op politiek niveau.
Een soort feodale erfenis die daarin terugziet.
En vergeet niet, dat is ook een belangrijk. Daarom, sorry Bart, maar daarom vind ik het ook echt belangrijk. De lijfeigenschap is afgeschaft in 1861 door die Alexander II, die tsaar. Maar in 1917 kwamen de Bolsjewieken aan de macht in de Sovjet-Unie. En die hebben vervolgens een collectivisatie van de landbouw doorgevoerd, waarbij vrije boeren werden gedwongen om zich te voegen naar de zogenaamde kolchozen. Dat was, als je het brutaal formuleert, een herinvoering van de lijfeigenschap. Tot 1953, tot de dood van Stalin, hadden boeren in de Sovjet-Unie geen binnenlands paspoort, een Ausweis of een identiteitsbewijs. Het gevolg daarvan was dat ze niet konden reizen. Ze konden geen treinkaartje kopen. Tot 1953.
Ja.
Nou, dat is net iets langer geleden dan ik oud ben. Dus dat zijn allemaal hele belangrijke verschillen tussen die twee landen.
Dus de vrijheid voor die boeren zat er eigenlijk tussen 1861 en 1917. Mochten ze er even aan proeven en daarna.
Ja, mochten ze er even aan proeven. Dat was ook van belang. Om dezelfde reden als in het Westen, West-Europa, de horigheid werd afgebouwd, was dat in Rusland ook zo. Want met lijfeigenen kan je geen industriestaat bouwen. Dat heeft geen zin. En overigens, dat was net als met de slavernij. Niet zelden waren de vrije lijfeigenen er na afloop slechter aan toe dan daarvoor.
Ja.
Maar goed, dat is een bekend fenomeen ook in Amerika. Omdat ze ineens de bazen kregen geld. Hè? Het beroemde boek Dode Zielen gaat over hoe heren die lijfeigenen hebben gecompenseerd worden voor het verlies van hun lijfeigenen per kop. En nou, niks is mooier natuurlijk dan om allemaal mensen administratief te creëren waar je geld voor krijgt die nooit bestaan hebben. Vandaar dode zielen. Maar eigenlijk is dat maar heel kort. En dat is twee generaties.
En meer niet. Nog iets anders. Kan ik uit je verhaal opmaken dat binnen de grenzen van wat nu Oekraïne is, dat daar ook een verschil in zit tussen het Westen en het Oosten. Een meer burgerlijk, cosmopolitischer georiënteerd Westen ten opzichte van. Ja, heeft dat Oosten meer onder dat juk gezeten?
Er is nog een heel deel van het Westen waar we het nog niet echt over hebben gehad. En dat is het gedeelte dat lag in Oostenrijk-Hongarije. Het gebied rond wat nu Lviv is. En toen Lemberg heette. Dat is een gedeelte van de Oekraïense natie, zo je wil, die pas bij Oekraïne is gevoegd na 1939. Toen Stalin en Hitler Polen opdeelden. En toen na 1945 heel Rusland naar het westen opschoof en Polen als compensatie een stuk van het oosten van Duitsland kreeg. Maar daar woonden ook Oekraïners, mensen die de taal spraken en die zich tot die cultuur voelden horen. En die hebben een eeuwenlang geleefd onder een hele andere multinationale staat, namelijk die van het Habsburgse Rijk. En die hadden natuurlijk ook een heel ander begrip. Hoewel, het was daar ook geen pretje. Er was ook vormen van wat je lijfeigenschap en horigheid zou kunnen noemen. Maar
zeker,
daar,
nee, dat ontken ik ook niet. Ja. Maar het waren toch mildere vormen.
Ja, absoluut.
En dan zou ik het nu graag hebben over 1917. Het jaartal is al even gevallen. Revolutie, Bolsjewieken. Wat betekent dat voor Oekraïne?
Ja, niet alleen Bolsjewieken, ook nationalisten. Oekraïne, Kiev kent zijn eigen revolutie. En net zoals de rest van tsaristisch Rusland breekt er vervolgens een burgeroorlog uit. En in heel Rusland vechten de Roden tegen de Witten. En de Witten zijn dan de anti-Bolsjewieken. En in Oekraïne, Kiev, is er nog een extra partij bij. En dat zijn de nationalisten. En die denken hun kans schoon te zien om een nationale Oekraïnse staat te stichten. Nou, de Lenin en zijn kameraden denken daar heel anders over. Er is oorlog. Kiev wordt een aantal keren veroverd, maar uiteindelijk trekken de Bolsjewieken, net zoals in de rest van Rusland, aan het langste eind. En wordt ook Oekraïne aan de zegenkar gebonden. En wordt uiteindelijk onderdeel van wat de Sovjet-Unie zal worden.
De hoofdlijn is inderdaad wat Bart zegt. Maar ik moet hem toch corrigeren namens Vladimir Poetin. Want de redenering van Bart is precies de redenering die Poetin niet heeft. Dus Bart zegt Oekraïne werd aan de zegenkar van de Bolsjewieken gebonden. Poetin zegt iets heel anders. Poetin zegt, Oekraïne bestond niet tot 1917. En het is de, je zou kunnen zeggen, landverrader Lenin, de leider van de Bolsjewieken, die door die burgeroorlog tussen de Rode, de Witte en de Groene de beslissing nam om de Oekraïne zijn eigen Sovjet-republiek te geven. Die voordien waren het gouvernementen, meer niet. En de Oekraïners kregen na 1917 ineens een eigen Sovjetrepubliek. En daarmee is de Oekraïnse entiteit als potentieel staatkundige entiteit gecreëerd door Lenin. In zijn toespraak van maandag voor het Russische volk noemde hij de naam Lenin 11 keer in negatieve zin. Anders, ik praat nu even namens Poetin.
Ja,
en ik corrigeer Bart even namens Kremlin.
Ja, dit is hoe Poetin zou reageren op Bart.
Anders dan Stalin,
ja, zeer.
Zei Poetin. Die had het allemaal veel beter door. Die wilde die Oekraïners een beetje autonomie geven, maar meer ook niet. Dus die Oktoberrevolutie is in de ogen van Poetin eigenlijk een anomalie. Een ramp. Een tragedie die zich voltrokken heeft over Rusland. Er zijn twee tragedies die het historische Rusland, zoals hij zegt, heeft overmand. De eerste tragedie is de Oktoberrevolutie. En de tweede tragedie is uiteraard de ontmanteling van de Sovjet-Unie in 1991.
Nou, het interessante is dat na 1917, zeg de eerste 10, 15 jaar, toen mocht in Oekraïne ook de eigen taal gebruikt worden. Was er een Oekraïense universiteit. Dus Lenin en direct in de periode daarna was het een beetje het idee. We leven met heel veel verschillende nationaliteiten in deze Sovjet-Unie. Iedereen mag zich een beetje manifesteren op zijn nationale manier. Ja, natuurlijk, echt aan de touwtjes getrokken wordt er in Moskou. Maar wat zie je? Dus dat Van der Werom staat in die 10, 15 jaar, dat Oekraïense wijgevoel inderdaad, wat nu ook een eigen republiek had, zich ook op een nationalistische wijze ontwikkeld. Daar had Stalin natuurlijk helemaal geen zin in. En die heeft natuurlijk vanaf de jaren 30 zijn al die Oekraïense uitingen, culturele uitingen, zo je wilt, natuurlijk weer ernstig onderdrukt.
Nou, zeker nog, je zou kunnen zeggen dat een deel van de Oekraïense identiteit vanaf begin jaren 30 is geliquideerd.
Ja.
Namelijk de collectivisatie van de landbouw. Dat gebeurde ook in het wat we nu Rusland noemen, hoor. De gedwongen collectivisatie van vrije boeren. Maar omdat, we hadden het er al over, in Oekraïne de horigheid en de lijfeigenschap wat minder ontwikkeld was, waren in Oekraïne veel meer vrije boeren. En die collectivisatie van de landbouw heeft geleid tot, zoals bekend, een hongersnood. En het is heel moeilijk om precies te berekenen wat de kosten daarvan zijn geweest. Maar laten we een beetje aan de onderkant blijven van de berekeningen. Dat heeft 8 miljoen slachtoffers gekost.
En even voor de goede orde, wat dit betekent is boeren moeten hun land afstaan eigenlijk aan de staat?
Aan de kolchozen. Ja, strikt genomen was het een collectieve boerderij.
Ja?
Geen staatsboerderij. En het gevolg daarvan was dat de boeren graan gingen opbergen op zolder. Hun paarden gingen slachten om zelf nog wat te eten te hebben, et cetera, enzovoort. Daar reageerden de Bolsjewieken onder leiding van Stalin weer op door die boeren op te pakken, het graan wat verborgen was te confisceren, et cetera, et cetera. En na verloop van één oogst, om maar zo te zeggen, periode, leidde het volk honger. Want die boeren die hadden niet gewerkt, want die waren gearresteerd of die waren neergeslagen of die hadden geen zin meer om te werken. En dat heeft in Oekraïne wordt dat gezien als een genocide. Dus de hongermoord, de Holodomor, die overigens ook in Rusland heeft plaatsgevonden, hoor, geen misverstand daarover, maar die wordt in Oekraïne gezien als een bewuste anti-Oekraïnse politiek van Stalin. En daar hebben ze ook wel wat argumenten voor, want Lenin ook al, die door Poetin nu verweten wordt dat hij Oekraïne als staat heeft gecreëerd, en zeker Stalin, die hebben de strijd en hun weerzin tegen vrije boeren openlijk gecombineerd met hun weerzin tegen de Oekraïnse vrije boeren. Dus dat is een belangrijk sentiment. Het gaat niet alleen maar om het onderdrukken van de taal, maar het gaat om het vernietigen van een deel van het volk. En daarna is er na de oorlog nog een tweede Holodomor geweest. Misschien toch wel 1 miljoen doden. Dat is een beetje onduidelijk. Dus het is allemaal, dat is allemaal geen kattenpis. Dat gaat om hele serieuze, wat zal ik zeggen?
Massamoord.
Liquidaties,
ja.
Massamoord.
Ja.
En dit wordt dus als een Russische misdaad tegen.
Als een communistische misdaad.
Ja. Een communistische misdaad.
Maar omdat de Russische regeringen van na de ontmanteling van de Sovjet-Unie eigenlijk nooit afstand genomen hebben van die Holodomor en zich altijd verloren hebben in argumenten. Ja, maar in het Wolga-gebied werd er ook honger geleden en in Noord-Kazachstan. Wat denken jullie wel, Oekraïners, om dat helemaal op jezelf te betrekken? trekken. Doe niet zo egocentrisch. Door die houding vanuit uit Moskou is het verlangen om die hongermoord als een soort van genocide op te vatten en te interpreteren in Oekraïne alleen maar groter geworden.
Ja, ja, dus zodat er geen ruimte is voor erkenning voor
van het leed wat er aangedaan is.
Ja, en Oekraïne onder de Sovjet-Unie, het is een eigen republiek, maar ja. Je zegt Bart, in het begin is daar meer ruimte voor Oekraïnse zelfexpressie dan later.
Dat houdt vanaf inderdaad dat Stalins strijd tegen de kulakken begint, hè, de rijke boeren. En dat was je al als je in plaats van één kip twee kippen had, dan stond je al op de nominatie om gedeporteerd te worden, bij wijze van spreken. Er wordt die vrije expressie, voor zover die er al was, de Oekraïnse expressie wordt onderdrukt. En de communistische partij wordt natuurlijk ook in de jaren 30 helemaal gezuiverd. Net zoals overigens als in de rest van de Sovjet-Unie. En uiteindelijk komt daar Nikita Khrushchev boven drijven. Die is opgegroeid in Oekraïne. Wordt daar eerst de baas in Kiev en uiteindelijk wordt hij de baas van de Sovjet-Unie. Die heeft trouwens ooit Oekraïne toen in 1954 nog een cadeautje gedaan waar ze nu weinig plezier van hebben gehad, namelijk de Krim. Hij heeft toen de Krim geschonken aan de Deelrepubliek Oekraïne en dat was een geschenk van de Russische Sovjet-Republiek. Dus onder het communisme zie je dat het hele idee dat je als Oekraïner kon uiten binnen die Oekraïnse Sovjet-Republiek, ja, dat was weg. Dat was een farce.
Kon je nog Oekraïens spreken? Werd dat nog in het publieke leven gedaan?
Jawel, er was het is een golfbeweging. Hè? Het gaat op en neer. Dus er zijn momenten van repressie van de Oekraïnse cultuur. Alexander II hebben we al genoemd, Stalin. En je hebt momenten zoals het in het Russisch heet, koronisatia. Koren is het woord voor wortel, dus worteling. In die periode van worteling waren er weer wat meer mogelijkheden voor bijvoorbeeld de Oekraïnse cultuur. Dat gold ook voor andere volkeren hoor, in de Sovjet-Unie. En Khrushchev gaf wat meer ruimte. Daarna komt Brezhnev. Die trekt de touwtjes weer aan en uiteindelijk komt er Gorbachev en die gooit alles open.
Gorbachev is genoemd, de Sovjet-Unie valt uit elkaar. Dan blijft Oekraïne een zelfstandige staat. Of is daar nog discussie over?
Nee. Dan wordt Oekraïne een zelfstandige staat in 1991, nu 30 jaar geleden ruim. Daar is nooit discussie over geweest. En dat is ook heel verklaarbaar vanuit toenmalige geschiedenis. Dat is iets, nu spreek ik even niet namens Poetin. Want dat is datgene wat Poetin eigenlijk continu verdonkere maand in zijn bijdrage. De Sovjet-Unie had 15 Sovjet-republieken. En de grootste waren Rusland, 150 miljoen inwoners, Oekraïne, 45 miljoen inwoners, Oezbekistan, 30 miljoen inwoners en dan naar de rest. Hoe is de Sovjet-Unie ten einde gekomen? Wie heeft de doodsteek aan de Sovjet-Unie toegediend? Wie heeft het mes in de rug van dat communistische rijk gezet? Dat is Rusland,
Jeltsin.
Niet Oekraïne. Op 12 juni, het geeft ook een beetje aan hoe volgzaam Oekraïners ook zijn. Op 12 juni 1990 besloot het Russische parlement dat Russische wetten voortaan prevaleerden boven Sovjetwetten. Nou, dat is een hele heldere definitie van een soevereiniteitsverklaring. He, als je eigen wetten belangrijker zijn dan die van een confederatie waar je in zit, dan is het volstrekt helder waar de macht is. Dat is eigenlijk het einde, materieel gezien, van de Sovjet-Unie. Pas anderhalve week later volgt het Oekraïnse parlement met een vergelijkbare verklaring. En dat is verklaarbaar, want die Oekraïnse parlementariërs, die waren niet gek. Die dachten, als de Russen het doen, dan durven wij het ook. Maar nu, in het licht van de oorlog die nu gaande is, is dat natuurlijk wel heel bitter. Dat er een leider is, genaamd Poetin, die moeiteloos dit soort basale feiten uit de geschiedenis kan ontkennen en straks honderden, duizenden, misschien wel tienduizenden doden mede op zijn geweten heeft.
Want is voor Poetin dit moment dat Oekraïne een staat wordt, wat betwist hij daar? Ziet hij dat als een verraad? Of hoe moet?
Ja, dat mag niet. Dat kan niet, want hij heeft ooit gezegd bij een beroemde NAVO-topconferentie in Boekarest in 2008, heeft hij gezegd tegen de toenmalige Amerikaanse president Bush, George, je weet toch dat Oekraïne geen staat is. Het is een ruimte, het is een territorium. De ene helft was van jullie en de andere helft hebben wij als cadeautje weggegeven. Die terminologie, dat woordgebruik, suggereert dat dus Oekraïne van hem was, als leider van Rusland nu, en dat dat zijn voorganger in een vlaag van verstandsbewijstering kennelijk een presentje heeft uitgereikt. En dat is wat in Oekraïne allemaal heel goed gehoord wordt. En waar ze heel goed naar luisteren. En in Oekraïne hebben ze al die toespraken en essays van Poetin uitend na bestudeerd de afgelopen 15 jaar. Wij niet in Nederland. En in andere West-Europese steden. Maar in Kiev hebben ze dat gedaan. En die wisten precies wat er ging gebeuren. De kern van de zaak is, hij accepteert ons niet als soeverein buurland. Hij wil terug naar de 19e eeuw. Waarbij de tsaar in Moskou of in Petersburg toen kan bepalen wat miljoenen burgers in de rest van Europa te verdragen hebben.
En nu komen we in de moderne geschiedenis. Want is het zo dat in de jaren 90, begin jaren 0, dat Oekraïne nog steeds heel erg Rusland georiënteerd is, pro-Russisch? Of beginnen daar ook al...
Nee, die Oekraïnse nationalisten die hun hoogtepunt beleven met die soevereiniteitsverklaring van juni 1990 en later met de definitieve onafhankelijkheid in december 1991, die waren altijd anti-Russisch. Hè? Die spraken over Maskali, over 020. Maar in de oostelijke deel van Oekraïne en met name ook in het deel waar nu als eerste de oorlog werd gevoerd, in Donbass, daar was men pro-Russisch. Maar de Donbass is nooit Russisch gebied geweest in de culturele zin van het woord, want de Donbass was eigenlijk tot eind 18e eeuw vrij onbetekenend. Pas toen er kolen gevonden werden en later ertsen, werd dat gebied van belang voor de industrialisatie van het Russische Rijk en later de Sovjet-Unie. Dus je kan het een beetje vergelijken met de oostelijke Mijnstreek.
Ja.
En ook daar zie je in dat gebied van de Donbass, zie je ook dat de burgers die daar nu wonen allemaal wortels hebben in het Verre Oosten, Griekenland, Bulgarije, Litouwen, Rusland zelf uiteraard, Oekraïne zelf. Net als in de oostelijke Mijnstreek opvallend veel mensen met een Poolse achternaam in het telefoonboek staan. Dat is logisch. Hè? Dat type industrie trekt migranten aan, arbeidsmigranten.
Terwijl als je naar Poetin zou luisteren, zou je bijna denken dat het allemaal Russen zijn die daar wonen.
Ja, dat is hun lingua franca.
Ja.
Zij spreken Russisch en hun gemeenschappelijke historische referentiekader is de Tweede Wereldoorlog. Maar het zijn geen Russen, hoewel, ik kan het compliceren, laat ik het niet te moeilijk maken, maar het Russische etnos bestaat niet. Nu spreek ik wel weer namens Poetin, dat zegt Poetin zelf ook. Hè. Dus Russen kijken niet naar zichzelf, naar hun eigen etniciteit in bloed- en bodemtermen. Dat doen ze niet. Bloed speelt geen rol, dat is ook logisch. Want ze komen van overal.
Ja.
Dus als je bloedbanden belangrijk gaat vinden, dan wordt het een dun volkje, om maar zo te zeggen. Dus Poetin heeft ooit gezegd, wat is het Russische etnos? Dat werkt als, ik citeer, als een stofzuiger. Wij ruimen alle etniciteiten ruimen we op. En de slechte dingen van die etniciteiten werpen we in de vuilnisbak. En de goede, daar maken we het nieuwe Russische etnos van. Dat is wat hij tegen die Oost-Oekraïners ook zegt. En dat werkt, zeker. Ik denk dat in Oost-Oekraïne een groot deel van de bevolking zeker pro-Russisch is. Maar in het Westen niet. En daar komt bij dat in de afgelopen 30 jaar er ook zoiets is ontstaan als staatsburgerschap. En staatsburgerschap is een vorm van identiteit die losstaat van etniciteit. Dat is een politiek begrip. En dat is de afgelopen 30 jaar heel erg snel ontwikkeld in Oekraïne. En daar weet Poetin zich geen raad mee uiteraard. Want hij kan niet, vroeger kon hij in zijn denken, kon hij zeggen, zij die Russisch spreken, dat zijn Russen. En zij die Oekraïners spreken, dat zijn die Oekraïners. Maar het spreken van Russisch is geen onderscheidend criterium meer in Oekraïne. Want ook Russisch sprekende Oekraïners zijn tegen deze invasie. En ook Russisch sprekende Oekraïners zijn niet per definitie pro-Poetin. En dat is wel interessant, want dat betekent dat Oekraïne op dit moment een veel moderner land is, ondanks al die corruptie, et cetera, dan Rusland.
Omdat het staatsburgerschap daar echt wat betekent.
En in Rusland niet, want in Rusland is in wezen de burger nog altijd een onderdaan.
Ja.
Hubert, Poetin heeft zijn versie van de geschiedenis de wereld ingeslingerd, ingebracht. Wij hebben hier nu daar iets tegenover gesteld. Maar is er nog iemand binnen Oekraïne die dat kan doen? Naar wie moeten we luisteren om het Oekraïense verhaal te horen?
Naar de historicus Sergei Plochy. Een van de allerbeste boeken over de Russisch imperiale geschiedenis. Het verloren koninkrijk. In de Rams, helaas. Maar voor de luisteraars gunstig, want dat betekent dat het boek niet zo duur is. Dit is een boek van een historicus vanuit een Oekraïns perspectief geschreven. Dus het is niet de absolute waarheid en niets dan de waarheid. Maar het is heel interessant hoe Plochy de geschiedenis die Bartok beschreven heeft net altijd even kantelt. En dan zie je hoe ingewikkeld het is. Dus naar dit soort mensen Plochy luisteren lijkt mij een heel verstandig advies. En dat boek ook te lezen.
Okay. Bart, heb jij ook nog een tip, een stem die we moeten horen?
Ja, die heb ik wel. Wat we nog niet benoemd hebben, dat Oekraïne betekent zoiets als grensland. Als je dat vertaalt. En de hele tragiek die we nu het afgelopen uur besproken hebben, heeft natuurlijk mee te maken dat Oekraïne ligt op de grens van Rusland, Polen, Oostenrijk, Hongarije, het Habsburgse Rijk. En het is niet prettig toeven in een grensland. Dat blijkt maar weer. En Hubert noemde hem al, Taras Shevchenko, de grote Oekraïense nationalistische dichter. En die heeft een gedicht geschreven, Testament. En dat lijkt me wel van toepassing op de huidige situatie. Dus ik zal het proberen voor te dragen. De vertaling is van Mark Jansen, de Nederlandse Oost-Europa-kenner. En Taras Shevchenko die zegt in dit gedicht Testament: als ik sterf, draag mij dan ten grave in mijn geliefde Oekraïne, te midden van de wijde steppen, zodat ik de oneindige velden en de steile oever van de Dnepr kan zien en kan horen hoe de rivier brult. Zodra zij het vijandelijke bloed van Oekraïne naar de Blauwe Zee voert, zal ik vertrekken en zal ik de velden en de heuvels voorgoed verlaten. En ik zal opgaan tot God zelf om te bidden. Maar tot die tijd ken ik geen God. Begraaf me en verrijs, verbreek de boeien en besprenkel met vrijheid het kwade vijandbloed. En in de grote familie, in de vrije, nieuwe familie, vergeet niet ook mij te gedenken met goede, zachte woorden.
Dankjewel Bart, dankjewel Hubert, dat jullie hier de complexe geschiedenis van Oekraïne, Rusland en de tragiek die erbij hoort kwamen vertellen. Wij zijn er volgende week weer met een reguliere aflevering. Tot dan. Thank you.